Nadat onze broeder Gerard Windhorst Romeinen 6 voorgelezen heeft, lijkt het me goed om daar dan maar bij aan te sluiten, ook deze morgen. En zeker nadat wij dit lied gezongen hebben. Dat lied namelijk, dat was Psalm 118. En ik heb voor de zekerheid nog maar even nagekeken, maar Psalm 118 spreekt wel degelijk over onze tegenwoordige bedeling. We hebben gezongen over deze dag. Och Heer, geef heil op deze dag. Enzovoorts. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, lezen we daar ook in Psalm 118. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Dat gaat niet over deze zondagmorgen of zo, maar het gaat over de dag der genade waarin wij nou eenmaal leven. Dat kan ook niet anders, want het voorgaande vers in Psalm 118, of de voorgaande versen in Psalm 118 zeggen, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dat is vers 22 en 23 van Psalm 118. En vanuit het Nieuwe Testament weten we dat de Heer zelf deze woorden aanhaalt en ze toepast op onze tegenwoordige bedeling. Waarin namelijk de steen, die een beeld is van hemzelf, waarin de steen door de bouwlieden, dat wil zeggen door Israël, verworpen werd, maar die niettemin geworden is tot een hoofd, een top, betekent het ook, een hoogte, tot een hoofd des hoeks geworden is. Immers, deze uitspraak spreekt over de positie van Christus, die weliswaar verworpen werd door Israël, door de bouwlieden, maar die door God gezet is, gesteld is aan zijn rechterhand, en daar inderdaad de allerhoogste positie gekregen heeft die maar denkbaar is. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Wel, het is in die dag dat wij leven. Deze dag waarin Christus weliswaar nog steeds verworpen is, maar niettemin een plaats heeft aan Gods rechterhand in de hemel. En over die majesteit en het verhogen van zijn naam, daarover sprak ik verder deze psalm. Wel, die dag waarover het dus gaat is, wat ik al noemde, de dag der genade, of zo u wilt, de bedeling der genade waarin wij leven. En precies dat is het onderwerp ook van deze hoofdstukken uit de Romeinenbrief. Namelijk, ik zeg hoofdstukken, want ik denk niet alleen aan hoofdstuk 6, het gedeelte wat onze broeder gelezen heeft, maar ook aan hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 namelijk van Romeinen begint met, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Net wel, hier gaat het niet alleen omdat wij door genade zijn behouden geworden, hoewel dat natuurlijk een duidelijk feit is. Hoe zou het anders moeten, immers? Hè? Maar het spreekt ook over de positie die wij als gelovigen nu innemen. Wij staan niet alleen door de genade, het is niet alleen zo dat wij door genade zijn opgericht en zijn geworden wat wij zijn nu, maar bovendien is dat de positie ook waarin wij ons bevinden. Wij staan ook in de genade. We zijn daarin neergezet. Dat is de plaats waar wij staan, dat is onze juridische positie. Dat is een positie die wij rechtens innemen. Wij staan in deze genade en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Daar kom ik dan nog wel even op terug, want het heeft te maken met onze toekomstverwachting. Maar u ziet dan dat Romeinen 5 begint met te spreken over dat wij in de genade, of door die genade staan, en in die genade staan, en Romeinen 5 eindigt ook met te zeggen in vers 21, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En nou is niet mijn bedoeling om uitgebreid bij dit hoofdstuk stil te staan, maar het gaat er maar om dat we even in de gaten hebben dat dit hoofdstuk spreekt over genade. De genade waardoor wij kinderen Gods geworden zijn, de genade waarin wij staan, en het spreekt zelfs over de genade waardoor wij ook zullen behouden worden van de toorn. Want dat staat dan in vers 9 van Romeinen 5. En het is afgeleid uit vers 2 van Romeinen 5. Want daar staat, wij staan in de genade en roemen in de hoop. Dat spreekt over toekomstverwachting. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Het is die heerlijkheid Gods die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst, namelijk bij de opname van de gemeente. Waarmee dus achter elkaar eigenlijk gezegd wordt, dat wij in eerste plaats door genade zijn zalig geworden. In de tweede plaats, wij staan in de genade en wij leven eruit. En in de derde plaats, wij zullen door diezelfde genade ook inderdaad behouden worden van de toorn. En die toorn is uiteraard gewoon wat wij kennen als de grote verdrukking. Het heeft met de toekomstige openbaring van Gods toorn over deze wereld te maken, waaraan wij inderdaad zullen ontkomen. Niet omdat wij dat zo graag willen, hoewel het zo is natuurlijk, maar omdat de schrift dat nou eenmaal zegt. Hè? Zo is dat. Dus over genade gaat het. Dat is ook daarom het kenmerk van onze bedeling. We zijn door genade zalig, we leven in en uit genade en we zullen door genade ook van de toekomende toorn ontvlieden. En je moet begrijpen dat deze bedeling van de genade feitelijk ook ingeklemd ligt tussen de toorn van God die geopenbaard werd over de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Want zo was dat. Er werd de toorn van God geopenbaard over de zonde. En aan de andere kant de toorn van God die geopenbaard zal worden over een ongelovige, goddeloze wereld in de toekomst. En daartussenin leven wij. Ik ben gelukkig vergeten welk blad het ook alweer was, maar ik las van de week ergens in dat iemand aan het eind van een artikel een soort gebed neerschreef, waarin hij de Heer vroeg of hij alsjeblieft weer wilde spreken en wilde ingrijpen en van zich wilde laten horen en toch de samenleving eens een beetje netter wilde ordenen en zo. En dan ben ik altijd zo blij dat zo'n gebed niet verhoord wordt. Want wij leven in de dag der genade. Zie, God zwijgt. God heeft gezegd wat hij zeggen wilde. Dat is zijn laatste woord geweest. Het is door dat woord dat wij zalig worden. Ook vandaag aan de dag. Wij leven uit de rijkdom van Gods genade. Dat is waar deze hoofdstukken over spreken. En waar ook met name dan Romeinen 6 over spreekt. Wat zojuist is voorgelezen. Immers in dat dit hoofdstuk, Romeinen 6, wordt in de eerste plaats gesproken over het feit dat een gelovige behouden wordt, niet door zijn werken of iets dergelijks, hij doet er namelijk niks voor, maar doordat hij verbonden wordt met de Christus. Wij zijn namelijk met hem één plant geworden in de gelijkmaking zijns doods, dat is vers 5. En wij zullen dus ook één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijn en opstanding. Dat zullen in vers 5 van Romeinen 6 is overigens geen toekomende tijd. Grammaticaal wel, maar chronologisch helemaal niet. Het spreekt niet over de toekomst, het spreekt over het heden. De redenering is namelijk eenvoudig deze. Als het zo is dat wij één met Christus geworden zijn in zijn dood, dan zal het ook zo wezen, nu dus, dan moet het ook zo wezen, betekent het eigenlijk, dat wij ook één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn en opstanding. Dat betekent dus niet dat wij dus in de toekomst zullen opstaan, hoewel dat waar is, maar dat betekent dat we ook nu reeds met hem leven. Dat is de betekenis van dat vers. Dus daarom staat er ook vervolgens dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En dan staat het er weer, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En dat zullen hier heeft weer dezelfde strekking als dat van vers 5. Het is namelijk geen toekomende tijd, het gaat om het heden. Nogmaals, grammaticaal is het toekomende tijd, maar tijdrekenkundig niet. Het gaat om het heden. Wij zijn met hem gestorven, dus zijn we ook met hem opgewekt. Hij is niet in de dood gebleven. Als we deel hebben gekregen aan zijn dood en begrafenis, en hij is inmiddels opgestaan, dan betekent het dat we ook met hem deel hebben aan zijn opstanding. En daarom weten wij dat Christus, opgewekt zijnde uit de dood, niet meer sterft. Vers 9, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, ook echt maar eenmaal. En dat hij leeft, nu uiteraard, dat leeft hij Goden. Dat wil zeggen, hij leeft voor God. En dat wordt dan toegepast op ons als gelovigen in vers 11. Alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij weliswaar der zonde dood zijt. Dat gij voor de zonde dood zijt. Of dat betekent eigenlijk dat we met betrekking tot de zonde dood zijn. Maar Goden of voor God of met betrekking tot God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En dat betekent precies wat er staat, hoor. Dat kan natuurlijk ook niet anders, hè. Maar wat staat er precies? Er staat dat zodra mensen met ons beginnen te praten over onze zonden, daar hebben we maar één antwoord op. Dan zeggen we, we zijn dood. En doden zijn geen zondaren, want vers 9 was het geloof ik, nee, vers 7. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Berust op het eenvoudige principe dat een dode nou eenmaal niet voor de rechtbank gedaagd kan worden. He? Ja, dat is nou eenmaal om verscheidene redenen overigens onmogelijk. He? En dat is natuurlijk toch wel leuk. En aan de andere kant, wanneer met ons gesproken wordt over God en over Christus, over geestelijke dingen, dan blijken we ineens niet meer dood te zijn, maar dan leven we, want we leven voor God. Ja, en ik ben zo blij dat ik dat niet zelf heb uitgevonden. En dat het er gewoon staat. Want het betekent dat we altijd die keuzemogelijkheid hebben. Zodra het gaat over verkeerde dingen, over de dingen waar we last mee hebben, of in ieder geval last mee kunnen krijgen enzovoorts, dan is het altijd zo dat we dood zijn. Ter zonde dood. Wel, niet voor de wereld, zal ik dan maar zeggen. Niet wanneer de wereld ons beschuldigt, maar wel als die beschuldigingen uitgesproken worden voor het aangezicht van God. Want dan zegt God, heel eenvoudig, hij zegt, dat bestaat niet, want deze broeder of zuster is in de tijd gestorven aan het kruis van Golgotha. Eén stier voor allen. Zo is het toch? En aan de andere kant, wanneer wij geneigd zijn onszelf en elkaar te zien als zondaren, dan staat daar altijd weer tegenover dat diezelfde God zegt, dat kan niet. Hij is gestorven in de tijd als zondaar, maar hij leeft in Christus. Hij of zij, uiteraard. Dat is de gedachte. Dat is maar makkelijk, hè? Zeggen de mensen dan. En dan zeg ik altijd, nou, dan is alle probleem opgelost verder als het zo makkelijk is. He? De moeilijkheid zit er namelijk in dat wij deze dingen ons eigen dienen te maken en daaruit dienen te leven. Kijk, ik weet dat ik nou een heel precair onderwerp aanroer, maar het blijft natuurlijk zo dat een leven uit genade alleen zinvol is, alleen van praktische betekenis is voor iemand die ook praktisch zondigt. Kunt u dat nog volgen zo vroeg op de morgen? He? Ja, leven uit genade wil zeggen dat er altijd vergeving is voor de zonden. Dat is een boodschap die niks betekent als we geen zonden zouden hebben of doen. Dus een leven praktisch vanuit de heerschappij van de genade is een leven wat slechts voorbehouden is aan iemand die ook daadwerkelijk zondigt. We hoeven niet van te schrikken, want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij en de waarheid is in ons niet, zei Johannes. Ik bedoel er verder niks bijzonders mee, maar zo is het nou eenmaal. He? Maar een leven uit genade is dus inderdaad bestemd, niet alleen voor iemand die fundamenteel een zondaar is, maar speciaal voor iemand die ook in de praktijk een zondaar is en dus zondigt. En een leven uit genade heeft dus juist voor zulke mensen zin. Het bijzondere van deze blijde boodschap is dan ook dat het een boodschap is die gericht is op zondaren die van zichzelf helemaal niks te verwachten hebben. Anders zou het trouwens ook geen blijde boodschap zijn. Dienen dat goed te beseffen. Prediking die een mens aan het werk zet, waartoe dan ook, kan nooit een blijde boodschap zijn. Wat een mens nodig heeft, we weten dat maar al te goed, wat een mens nodig heeft en zeker wat een zondaar nodig heeft, is rust. En dat is wat de Heer ons beloofd heeft. Ik dacht niet dat daar verschil van mening over bestond. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal, dat is een belofte, ik zal u rust geven. Dat kan alleen wanneer het probleem van de zonde en van de zonden ook daadwerkelijk is opgelost. En dat is niet alleen de strekking van dit schriftgedeelte, maar het is ook wat in de voorgaande hoofdstukken eigenlijk al werd aangekondigd. Immers in de voorgaande hoofdstukken van de Romeinenbrief wordt inderdaad uitgebreid geleerd dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. Dat is al Romeinen 3 waar dat gezegd wordt. In elk geval vanaf vers 21, waar staat dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden is. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En daarom komt het tot allen en over allen die geloven. Alle mensen zijn immers zondaar, Jood en Heiden is eigenlijk de gedachte hier. En daarom worden zij slechts door geloof en dus door genade gerechtvaardigd. Zo staat het er ook, vers 24, zij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. In de Efezebrief zou zeggen, uit de rijkdom van zijn genade, of nog sterker, uit de uitnemende rijkdom zijner genade. Want de genade is altijd overvloediger, zoals u weet. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die niet in ons is, ook niet een verlossing die aan ons gegeven wordt, hoewel dat natuurlijk zo is, maar er staat door de verlossing die in Christus Jezus is en blijft, zou ik moeten zeggen, maar dat is meer de woordkeus van de apostel Johannes, daar hebben we het nou even niet over. De verlossing is namelijk in Christus, ook als wij gewend zijn aan de gedachte dat wij verlost zijn, dan moeten we daar toch vooral bij bedenken dat die verlossing slechts is in Christus. Zover wij in Christus zijn, zijn wij verlost. Wie in Christus is, heeft deel aan de verlossing die in Christus is. En andersom, wanneer we niet in hem zijn of met hem verbonden zijn, want dat betekent het eigenlijk, hebben we ook inderdaad geen deel aan die verlossing die hier genoemd wordt. Die verlossing staat niet op zichzelf, het is niet een abstract begrip wat ergens staat en wat je kunt hebben of niet hebben. Die verlossing ligt vast in het persoon en daarmee ook in het werk van de Heere Jezus Christus. En daarom zegt de Heer, kom tot mij. Niet kom tot deze verlossing, of niet kom tot aanvaarding van deze filosofie, maar kom tot mij. En andersom, God zelf zegt, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Het is niet een leer, niet een leerstuk, niet een bepaalde filosofie die wij aanhangen of iets dergelijks. Integendeel, het ligt vast in het persoon en het werk van onze Heer en Heiland. De verlossing is en blijft in Christus Jezus. Dat is wat hier staat. Waarna in Romeinen 4 het schoolvoorbeeld wordt aangehaald voor geloof en ook voor leven uit geloof, namelijk het voorbeeld van Abraham, van wie gezegd wordt dat hij gelooft, dat hij geloofde en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is vers 3, waar dat staat, maar eigenlijk staat het in het hele hoofdstuk. Een hoofdstuk waarin betoogd wordt dat Abraham geloofd heeft in al wat God gezegd heeft. Hij heeft geloofd dat God degene was die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Vers 17 is dat. En hij heeft vertrouwd op wat God belooft, dat anders niks. Begrijp je me goed? Hij heeft niet geprobeerd God een handje te helpen. Daar is wel eens over gesproken overigens. Dat men God wat zou helpen om zijn beloften te vervullen. Maar we weten dat daar in elk geval allemaal niks van terechtgekomen is. Maar het was God zelf die toen bij de mensen naar menselijke normen alles onmogelijk geworden was. Het was God zelf die toen inderdaad zijn beloften aan Abraham vervulde. Voor zover mogelijk op dat moment uiteraard. Want in wezen is het zo dat deze beloften nog niet voor de volle 100% vervuld zijn, zal ik maar zeggen. Dat is een kwestie van tijd alleen maar overigens. Maar niettemin is het zo dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En Abraham wordt genoemd de vader van alle gelovigen. Dat wil dus zeggen dat niet alleen Abraham, maar ook ieder andere die gelooft, leeft en zou moeten leven uit de genade van God. En er niet op uit zou moeten zijn om God een handje te helpen bij de vervulling van zijn beloften of bij de uitvoering van zijn werk. Maar in tegendeel, elke gelovige zou zich afhankelijk moeten stellen van God die de beloften gedaan heeft. Dat is de eerste gedachte. En dat is ook wat in deze hoofdstukken van deze Romeinenbrief naar voren gebracht wordt. Het gaat dus feitelijk om de heerschappij van de genade in het leven van de gelovigen en meer speciaal in het leven van de gelovigen van deze bedeling. Daarom eindigt Romeinen 5 ook met het noemen van de heerschappij van de genade. Er staat, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Ik hoop dat u ook ziet dat dit vers niet alleen de tegenstelling maakt tussen zonde en genade, maar bovendien is het ook een tegenstelling tussen dat wat geweest is en dat wat daarna volgde. Namelijk, wat geweest is, is dat de zonde geheerst heeft tot de dood. En om al een misverstand te vermijden, u zult zeggen, ja, maar ik leef nog. Dan zeg ik, nou, als u, dat is eigenlijk niet waar. Want als u een gelovige bent, weet u dat u met Christus gestorven bent. Want dat is wat Romeinen 6 dan prompt weer aanhaalt. De zonde heeft dus geheerst tot de dood. En begrijp me goed, heerschappij van de zonde is niet alleen, zoals velen denken, dat de mens gedreven wordt door de macht van de zonde in zijn leven. Dat is heerschappij van de zonde, maar dat niet alleen. Want de bestrijding van die zonde in de mens is eveneens een leven onder heerschappij van de zonde. Dat wat wij wat wij gewoonlijk noemen het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, is natuurlijk niks anders dan het leven onder de heerschappij van de zonde. Ook het bestrijden van de zonde, of laat ik het anders zeggen, wanneer ons leven gewijd is aan het bestrijden van de zonde, wordt het dus toch beheerst door de zonde. Begrijpt u? Pas wanneer ook dat laatste, namelijk het bestrijden van de zonde, heeft opgehouden, pas dan is het mogelijk te leven uit de genade. En andersom is het eigenlijk, wanneer we leren leven uit de genade, zal blijken dat we de zonde in ons leven dikwijls niet belangrijk genoeg meer vinden om het te bestrijden, zo hoort het ook. Ja, dat is een gevaarlijke leer, is mij bekend, dat heb ik al vaker gehoord, dank u, maar in de Bijbel kan ik het niet anders vinden. Het is wat hier staat, de zonde heeft geheerst tot de dood. Het heeft geen enkele zin om doden te bestrijden. Dan word je een soort Don Quixote of zoiets. Dat is weer wat andere literatuur dan Asterix, hè. Dan leren we daar eens wat uit. Dat is ongeveer hetzelfde als bestrijden van windmolens enzovoorts. En dat blijkt een wat teleurstellende bezigheid te zijn overigens, maar daar gaat het dan verder niet om. Maar de bedoeling is dat zoals de zonde geheerst heeft tot de dood, zo ook de genade zou heersen daarna, na de dood, namelijk in het eeuwige leven. Want het mag dan zo zijn aan de ene kant, en luistert u goed wat ik zeg, het mag dan zo zijn aan de ene kant dat de mensheid dood is door de misdaden en de zonde, dat is allemaal tot je dienst. Maar de andere kant van het verhaal is dat degene die gelooft in de vorst des levens, deelt in zijn leven en dus levend is voor God. En dat is precies wat in Romeinen 6, de eerste verse, heel compact gezegd wordt. Namelijk, wij weten toch dat we met hem gestorven zijn? En begraven? Wel, dan zijn we ook met hem opgewekt. En dat betekent dat ons leven van dezelfde aard en karakter is als het leven van Christus. En ook dezelfde doelstelling heeft als het leven van Christus. En het leven van Christus nu is niet gericht op de bestrijding van de zonde. Nee, als dat zo was, hoefden wij dat niet te doen. Nee, we hoeven dat ook niet te doen, zo bedoel ik het ook niet. Maar ik bedoel zo, als de Heer zelf de zonde in de wereld bestreedt, dan zouden wij ons er niet zo druk over hoeven te maken. Het feit dat we dat eventueel doen, of dat zoveel christenen dat doen, bewijst dat God het dus niet doet. Toch? Vandaar ook de gedachte dat men God zou moeten helpen daarbij. Hij kan het niet helemaal aan, blijkbaar. Want die gedachte steekt daar achter, dat mag je nooit hardop zeggen natuurlijk. Maar die gedachte steekt daar wel achter. Maar God bestrijdt die zonde niet. Er is een goede reden voor. Hij heeft die zonde daadwerkelijk en definitief bestreden. Het is het verhaal van de slang, of voor mijn part de paling, zoals iemand van u mij dat ook heeft voorgehouden, waarvan de kop vermozzeld is, maar die dan nog wel heel lang naspartelt, maar het heeft geen zin om nog te bestrijden. De strijd is gestreden. De rest is een kwestie van tijd. Vandaar dat we leven uit hoop, uit de hoop der heerlijkheid Gods. Vandaar dat we leven vanuit die toekomstverwachting. Dat is wat raar. De meeste mensen leven vanuit het verleden uiteraard, maar wij doen het precies andersom. Ons leven wordt beheerst, wordt gedreven door de toekomstverwachting die wij hebben. In de wetenschap dat de vijand overwonnen is. Dat hij een beetje tekeer gaat nog. Nou ja, dat is ook wel zo, daar hebben we ook wel eens last van. Is erg onhandig hoor, zo'n spartelende paling die je niet in de pan kunt krijgen en zo. Dat is, maar goed, daar gaat het nou even niet over. Maar je kunt er dus aardig last van hebben, maar de strijd als zodanig is gestreden. Het is een kwestie van geloven, van vertrouwen in het werk van de Heer zelf. En dat is waar het hier om gaat. De zonde heeft geheerst tot de dood. De bedoeling is dat alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Zo eindigt Romeinen 5, waarna dus Romeinen 6 erop wijst dat we immers met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn enzovoorts. En dat enzovoorts staat niet meer in Romeinen 6, Want enzovoort staat heel voorzichtig in Romeinen 8. Ja. Zal ik u eens lezen? Er staat in Romeinen 8. Eens even kijken. Vanaf vers 33 lees ik dan maar even. Want ik wil het niet allemaal lezen. Maar er staat in vers 33 van Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods? Ja, de moeilijkheid zit erin dat daar de term uitverkorene gebruikt wordt. Maar tegen dat we Romeinen 8 lezen, hebben we natuurlijk alle voorgaande 7 hoofdstukken ook al gehad. En dan weten we al lang wie dat zijn, hè, die uitverkorene gods. Dat zijn de gelovigen uiteraard. God verkiest geloof. Het is heel eenvoudig, mensen, daar kunnen we heel lang over doen, dat doe ik een andere keer weer. Nu doen we het even heel kort. Er is bij God geen aanneming des persoons. Toch? Maar er is bij God wel aanneming. Dat is de volgende vraag, wat neemt hij dan aan als hij de persoon niet aanneemt? De persoon is de buitenkant immers. De mens in zijn levenswezen, zoals hij zich voordoet, enzovoorts. Wel, wat neemt God dan aan? Wel, geloof, dat is niet de buitenkant, persoon. Maar dat is de binnenkant, het hart. De mens ziet aan wat voor ogen is. De mens neemt de persoon aan. Maar, hè? Dat is een alternatief. Ja, God neemt het zaad van Abraham aan. Dat is een andere manier om het te zeggen. Want Abraham is de vader, alle gelovigen. Dus God neemt het zaad van Abraham aan. Inderdaad, ja. Maar dan wel in deze betekenis van de uitdrukking dus. Goed, nou, dat is dus duidelijk inmiddels. Hè? En mocht het niet duidelijk zijn, kunt u het altijd bij onze broeder even navragen straks. Goed. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods? Wie zal beschuldiging inbrengen dus tegen de gelovigen? Want dat betekent het feitelijk. En er wordt niet eens rechtstreeks antwoord op gegeven, maar wel de argumentatie voor het antwoord. En die argumentatie is, wel, God is het die rechtvaardig maakt. Het is heel eenvoudig. God zou degene moeten zijn die beschuldiging inbrengt. Als iemand capabel is om beschuldiging in te brengen, dan is het God zelf uiteraard. Toch? Niet alleen dat hij weet wat in ons is, maar bovendien hebben de meesten van ons hem wel eens verteld wat er in ons is. En dat betekent dus dat het voor hem heel gemakkelijk is om beschuldiging tegen ons in te brengen. Maar hij is het niet. Integendeel, er staat, God is het die rechtvaardig maakt. In plaats van dat hij beschuldiging inbrengt, maakt hij rechtvaardig. En hoe dat kan, is heel eenvoudig, want de beschuldigingen zijn al ingebracht en de veroordeling heeft al plaatsgevonden en zelfs de executie heeft al plaatsgevonden. Maar dat was 2000 jaar geleden bijna. Ik ben nou bij wijze van spreken dan. Hè. Maar in ieder geval, dat was op Golgotha. En sindsdien vindt er geen beschuldiging plaats, althans niet tegen de uitverkorenen, niet tegen de gelovigen, want zij leven in en met en door Christus en staan in de genade. Wie zal beschuldiging inbrengen? Nou, God niet, want hij heeft hen rechtvaardig gemaakt. Zo staat het er. God is het die rechtvaardig maakt. En dan weer tegenover de vraag, wie is het die verdoemt? Komt ongeveer overeen met wie zal beschuldiging inbrengen. Wie is het die verdoemt? Wie is het die de executie, het vonnis zal voltrekken? Nou, Christus niet, want Christus is het die gestorven is. Hij was zelf de verdoemde. Want dat staat er feitelijk. Hij was zelf de verdoemde. Want vervloekt is in ieder die aan het hout hangt, zegt de schrift, het Oude zowel als het Nieuwe Testament. Hij heeft de straf der zonde gedragen. En daarom staat er, wel, wie is het die verdoemd? Wel, Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, u weet dat u dat niet mag zeggen van sommige mensen uit deze omgeving, maar het staat hier gewoon in Romeinen 8, hè. Er staat, wat meer is, die ook opgewekt is, zodat u maar beziet dat opstanding meer is dan dood. Ik vraag me af waarom ik dat zo nadrukkelijk moet zeggen, want elk normaal denkend mens, hè, die begrijpt dat zomaar, ook met een laag IQ. Waar is Jan Bakhuizen? Oh, nou goed, ja, ook met een laag IQ. Nee, ik bedoel jou niet persoonlijk, maar je weet waar ik het over heb. Goed, nou. Ik heb het bandje dus inmiddels geluisterd, waarvoor vriendelijk dank. Ja, ik heb ervan genoten. Nou, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook, dat wil zeggen bovendien, en dus daarna opgewekt is, dat kan ook niet anders, want men kan weliswaar sterven zonder opgewekt te zijn, maar men kan niet opgewekt zijn zonder ooit gestorven te zijn. Dus opgewekt zijn is meer dan gestorven zijn. Dat is heel eenvoudig. Goed. Nou, hij is ook opgewekt en dan staat er nog meer, want tot zover komt het overeen met Romeinen 6, zal ik dan maar zeggen. Hij is gestorven en hij is opgewekt, maar hier staat ook, die ook, let op het ook, hè, hij is gestorven, hij is ook opgewekt, dat was meer, en nou komt er iets wat nog meer is. Hij is ook ter rechterhand Gods. En wat doet hij daar dan? Er staat er meteen bij, die ook voor ons bidt. En daar is in één zinnetje, het enige zinnetje ook hier in de Romeinenbrief, beschreven wat Christus nu doet, of wie hij nu is. Hij is namelijk gestorven, hij is opgewekt, dat heeft allemaal met het verleden te maken uiteraard, maar wat hebben wij daar nu aan? Wel, hij is onze verlosser, hij is degene met wie wij één plant geworden zijn, hij is degene in wie wij leven, maar hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Zodat als wij zeggen dat wij staan in de genade, als we zeggen dat we zijn in Christus, dan zeggen we steeds opnieuw dat wij een plaats hebben ontvangen aan de rechterhand Gods. En dat is een conclusie die je uit dit schriftgedeelte kunt trekken. Dat is één ding. Maar verder is het zo dat diezelfde conclusie die we hier trekken uitgebreid besproken wordt in de hierop aansluitende brieven in het Nieuwe Testament, namelijk Efeze. En nog en speciaal natuurlijk ook de Hebreeënbrief. Want het is de Hebreeënbrief die zegt dat wij die tot geloof zijn gekomen met vrijmoedigheid zouden naderen of kunnen naderen en feitelijk ook naderen tot de troon der genade. Ik zoek het nou even niet op, maar ik doe het even uit het hoofd. Zie je Hebreeën 3 en nou eigenlijk Hebreeën 1 tot en met 4 volgt. Dan zult u zien dat in Hebreeën 1 meteen gesproken wordt niet over de dood of opstanding van Christus, maar wordt meteen gesproken over zijn hemelvaart. Er wordt gezegd dat nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, is hij gezeten, hoe hij dat gedaan heeft, doet er nou niet toe, maar nadat hij dat gedaan heeft, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker, beter, hoger geworden dan de engelen, enzovoorts. En daarna wordt er gezegd dat wij door geloof in hem, door geloof in de verhoogde slang, want dat is het feitelijk, door geloof in de verhoogde zoon van God, dat wij door geloof in hem ook inderdaad een vaderland ontvangen. En dat vaderland blijkt in ons geval de hemel te zijn. En de climax daarvan vinden we in Romeinen 4, of in Hebreeën 4 bedoel ik, waar staat dat wij inderdaad naderen, of genaderd zijn eigenlijk al, tot de troon der genade. En de uitdrukking betekent ook inderdaad dat het een troon is waarop genade regeert, waarop genade gezeten is. En het betekent dus, het is een heel eenvoudige stijlfiguur, maar het betekent dus dat de regels, de huisregels, de normen en waarden van onze tegenwoordige bedeling niet gevormd worden door de wet, niet gevormd worden door de 10 geboden, zoals in alle handboeken christelijke ethiek staat, maar integendeel, de normen en regels van onze bedeling worden gevormd door de uitnemende rijkdom van Gods genade. Dat is voor de mens wat vervelend, wat lastig, want hij kan de maatschappij niet meer runnen, zelfs zijn gezin niet eens. Nee, dat is zo. Dat hoef ik toch niet uit te leggen, wel? Nee, goed. Er is in ieder geval één die het begrijpt. Goed, dan gaan we. Dan kunnen we dus weer verder. Maar je kunt er dus niet deze wereld mee runnen. Maar dat is ook niet de bedoeling. Die genade is niet opdat deze wereld in stand gehouden zou worden. Maar die genade is opdat ook inderdaad een nieuwe wereld bevolkt zou worden. Sterker, die heerschappij van de genade is er opdat straks die nieuwe hemel ook inderdaad bevolkt zou worden. Er moet toch ook iemand leven? Maar daartoe dient deze bedeling. Dit is geen bedeling van wereldevangelisatie, zoals sommigen schrijven en zeggen. Ik heb niks tegen als het gebeurt, daar gaat het niet om. Integendeel, het is geweldig dat over de hele wereld het evangelie gebracht wordt. Dat is ook zo vandaag, zonder meer waar. Maar daarom is het niet het doel van deze bedeling. Het doel is niet de bekering van de wereld. Het doel is dat mensen uit deze wereld getrokken worden door de uitnemende rijkdom van Gods genade, opdat ze deel zouden krijgen aan een hemelse erfenis die in de hemel voor hen bewaard wordt. Dat is niet wat we zelf gekozen hebben. Eerlijk gezegd, ik zou met heel wat minder tevreden geweest zijn, en ik denk u ook wel, hè? Maar niettemin is het juist dat wat de schrift ons voorhoudt. En dan blader ik dus toch maar langzaam naar het schriftgedeelte wat ik sinds vanmorgen vroeg in ieder geval al in gedachten had. En daar sluit hij direct op aan, dat is Efeze 2. Want niet alleen de Hebreeënbrief ligt rechtstreeks in het verlengde van Romeinen, maar ook de Efezebrief. De Efezebrief die vat het voorgaande samen en komt dan tot de triomfantelijke uitroep dat Christus inderdaad gezeten is in de rechterhand Gods. Dat staat dan in Efeze 1 vers 20. De kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot of aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, of eeuw staat er eigenlijk, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Waarmee gezegd wordt dat die opgewekte Christus niet alleen gezeten is inmiddels aan de rechterhand Gods. Hij is niet alleen gestorven, begraven, opgewekt, maar ook ten hemel gevaren en gezeten aan de rechterhand Gods. Op de troon der genade, om precies te zijn. Maar hij is gezeten daar boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij. Hij is hoger dan wat dan ook. En die Christus in die positie is gegeven aan de gemeente. Tot hoofd. Boven het al staat er, vertaald met alle dingen, maar dat betekent gewoon tot hoofd boven de gemeente in zijn totaliteit. Dat is het principe. Dat is een ontstellende waarheid eigenlijk. Dat is, ja, er zijn veel meer, laat ik het zo zeggen, het is veel meer dan wat wij gewoonlijk als evangelie hebben leren kennen. Want het spreekt niet alleen over dat een zondaar behouden wordt. Maar het spreekt erover dat een zondaar geplaatst wordt ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat betekent dat een zondaar die in deze bedeling tot geloof komt een positie ontvangt ver boven elke andere denkbare positie dan ook. En wat doet hij daarvoor? Nop, hè? Niks. Helemaal niks, nee. Dat is wat hier gezegd wordt. Hoe komt dat? Wel, omdat die positie ook niet gegeven wordt aan de gelovigen als zodanig. Want er is bij God geen aanneming des persoons. Hij kan het daarom ook niet verdienen. Maar het wordt gegeven aan Christus. En dat is dan ook wat deze Efezebrief eigenlijk zegt. Maar dat was een paar versen eerder. Daar staat dat het de bedoeling is dat wij als gelovigen kennis krijgen. Niet van wie wij zijn. Want daar is toch niks, geen eer aan te behalen. Maar dat we kennis zouden krijgen van wie Christus is. Opdat we ons zouden realiseren vervolgens dat wij in zijn positie delen. Niet dat wij worden opgewekt om in die positie te delen. Niet dat we worden aangemoedigd om dat ook te bereiken. Nee, wij worden aangemoedigd om ons op de hoogte te stellen van wie Christus is. Omdat we zouden weten welke positie ook wij innemen. Niet moeten innemen, maar wij nemen die positie in. Want Christus is gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel. Dat is hoger dan Den Haag, zeg ik altijd. Ik hoop dat dat duidelijk is. Dat is ook hoger dan... Nee, dat is al zo lang geleden. Ik dacht aan Veenendaal, maar dat is al zo lang geleden. Daar hebben we het nou. Maar het is hoger dan een doornstruik, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Voor sommigen met een goed geheugen moet dat nog duidelijk zijn. Maar het is hoger dan het niveau van deze wereld waarin we met twee voeten staan. Zo is het nou eenmaal. Maar het is een positie in de hemel. En daarom, een blijde boodschap voor een mens in het algemeen, kan alleen maar die boodschap zijn van deze Christus die weliswaar stierf, maar die uit de dood opstond en inmiddels gezet is aan de rechterhand Gods. En met wie wij verbonden zijn. En dat is zo kort mogelijk samengevat de hele waarheid met betrekking tot onze positie als gelovigen nu. En dat is nog heel wat anders dan, oh, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Ik heb een paar hulpwerkwoorden weggelaten, maar ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Hè? Ja. Zie, dat is een zekerheid waaruit we leven. Waarom? Omdat dit dingen vast liggen niet in ons, maar in hem. Daarom dienen we ook niet te weten wie wij zijn, we dienen te weten wie hij is. Daarom hoort een prediking, een Bijbelse prediking, ook niet tot doel hebben de mens aan zichzelf kenbaar te maken, maar in tegendeel om Christus kenbaar te maken aan de mens. En uiteraard alleen aan een gelovige. Want aan een ongelovige zal hij niet kenbaar worden. Dus een heel eenvoudige zaak, uiteraard. Maar goed, dat is wat hier gezegd wordt. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En dan wordt het praktisch toegepast, want dan gaat het om een praktische toepassing in hoofdstuk 2. Dat is wel een hele lange zin, een van de langste die ik van de apostel Paulus ken, maar ik zal toch proberen eraan te beginnen ergens. Er staat, en u, en omdat de zin zo lang is, heeft men vast een stukje ertussen gezet wat pas later komt. En er staat er, en u heeft hij mede levend gemaakt. Het staat schuin gedrukt, dat betekent dat het hier niet staat, maar het staat er wel, het staat namelijk een eind verder. En daar heb ik het nu verder niet over. Er staat dus, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de aion deze kosmos, de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. In het vers 2 namelijk wordt de situatie beschreven van de wereld. Let wel, ook de, met name de tegenwoordige wereld. De eeuw deze wereld. Het is die wereld die staat onder de macht en invloed van de tegenstander zelf. Ik kan het nou niet uitleggen, maar de hele uitdrukking aion van deze kosmos is gewoon een uitdrukking voor Satan. De duivel zelf. Hij is namelijk de aion van deze kosmos, van de stoffelijke wereld. De vorst betekent het feitelijk zo ongeveer over de stoffelijke wereld. Ik ga het verder niet uitleggen. Maar de gedachte is dat de wereld geregeerd wordt in de praktijk door Satan. Staat onder invloed van Satan. En onder die invloed leeft de mens van nature. Zijn natuur staat immers in de macht, onder de macht van Satan. En wordt beheerst door de boze en door de zonde. Er komt nog wat anders bij, want niet alleen wordt hier gezegd dat men dood is of van God is afgesneden omdat men een zondaar is, zo wordt het meestal verklaard. Men heeft nu eenmaal zonde en misdaden, dus is men van God afgesneden, dood voor God. Dat kan wel zo zijn, maar het is een veel belangrijker waarheid die we onder ogen dienen te zien. Dat is namelijk dat sinds één voor allen gestorven is, zij allen gestorven zijn. En er is dus een andere reden waarom de wereld dood is door de misdaden en de zonde. Dat is namelijk omdat God die misdaden en zonde feitelijk geoordeeld heeft op Golgotha. En gelegd heeft op de Heer Jezus Christus, waar één voor allen stierf. En sindsdien is eigenlijk die hele oude wereld, is de mensheid als zodanig voor God dood. Iedereen namelijk, niet slechts alleen de gelovigen, maar iedereen. Ik heb al vaker gezegd, en ik blijf het steeds herhalen omdat het zo slecht bekend is, het evangelie is niet een boodschap die zegt dat als men gelooft, dat men dan deel krijgt aan de dood van de Heer Jezus. Integendeel, het evangelie is een boodschap die zegt dat al die mensen die dood zijn, in Christus, dat is inderdaad waar, maar al die mensen die dood zijn, leven kunnen ontvangen in de opgewekte Christus. Dat is het evangelie. Allen zijn dood, en slechts zij die geloven, zullen nieuw leven ontvangen. Dat is wat hier ook staat. Wij waren dood, maar we ontvangen nieuw leven met Christus. Niet alleen op grond van zijn opstanding, maar door zijn opstanding, of met hem, met de opgestane. Want zo wordt het hier ook gezegd. Wij worden mede opgewekt. En dan staat er vervolgens, lees ik maar even verder in vers 3 eerst. Want in vers 3 vinden we nog de beschrijving van die wandel van de natuurlijke mens. Er staat onder of in, de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Dus een tegenstelling tussen het gij uit vers 2 en het wij uit vers 3. Gij slaat op de heidenen, met name die in Efeze. En wij slaat op de joden, met name de apostel Paulus. Dat is het verschil, maar in de praktijk is er geen verschil. In de praktijk is het precies hetzelfde, want gij en wij, namelijk heidenen en joden, hebben allemaal geleefd volgens de principes van de wereld. Dat stond trouwens ook in Romeinen 3, waar stond dat er geen onderscheid was, want alle hebben gezondigd en worden om niet gerechtvaardigd. Zowel jood als heiden. Maar goed, maar er staat tegenover vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, dat moet wel natuurlijk, God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, let op, rijk en groot, hè? Het is niet alleen barmhartigheid en liefde, maar is rijk in barmhartigheid, is groot in zijn liefde waarmee hij ons liefgehad heeft, En hij had ons zelfs lief, ook toen wij dood waren door die misdaden. U ziet, dat is weer hetzelfde als wat in vers 1 staat. Wel, die God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, die heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat is vers 5. Maar God heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat is de verkorte zin, als ik alle tussenzinnen weglaat. Maar God heeft ons levend gemaakt met Christus. God is liefde. Vandaar dat hij barmhartig is. En omdat God groot is, heeft hij ook grote liefde en is hij rijk in barmhartigheid. Dat was wel nodig ook natuurlijk, we weten dat. Maar het is die God die ons heeft medelevend gemaakt met Christus. Dan ga ik even verder, meteen naar vers 6. En heeft ons mede opgewekt, dat en is eigenlijk gewoon namelijk. Namelijk, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Let wel, er staat niet, hij zal ons zetten in de hemel. Misschien. Nee, er staat, hij heeft ons mede gezet. Dat spreekt over een positie die men inneemt. Hij heeft ons mede gezet in de hemel. Het is een heel eenvoudige gedachte. Namelijk dat Christus werd opgewekt uit de dood en gezet in de hemel. Dat is één ding. Het wordt gewoonlijk genoemd zijn verhoging. Hij werd eerst vernederd en daarna werd hij uitermate verhoogd. Zijn vernedering was een vernedering vanuit de hemel tot in de dood, ja, de dood des kruises, zegt Filippenzen. Dat wil zeggen, zijn vernedering was dus niet alleen zijn dood hier op aarde. Zo van, hij was op aarde, toen werd hij vernederd en stierf en ging de dood in. Nee, zijn vernedering was vanuit de hemel tot in het dodenrijk. En zijn verhoging is precies hetzelfde. Namelijk, vanuit het dodenrijk tot in de hemel. Dat is zijn verhoging. En we maken onderscheid en we zeggen, er is verschil tussen zijn opstanding en hemelvaart. Dat kun je inderdaad opsplitsen, dat is ook zo. Maar niettemin is het één en hetzelfde. Het is namelijk zijn verhoging. En Christus werd verhoogd, hij werd namelijk opgewekt uit de dood en gezet in de hemel. Ik zou bijna zeggen, een vloeiende beweging, trouwens nog op dezelfde dag ook, maar daar hebben we het nou even niet over. Maar het gaat erom dat als wij met hem opgewekt zijn, dan zijn we dus ook met hem gezet in de hemel. Niet in de toekomst, maar nu al. Zoals het ware is dat Christus nu in de hemel is, zo is het ware dat ook wij nu, net als Christus zelf, een plaats hebben aan Gods rechterhand. En vandaar dat er in zijn tussenzinnetje tussen haakjes ook even bij staat aan het eind van vers 5. Uit genade zijt gij zalig geworden. Ja, inderdaad, ja. Want er staat, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft God ons levend gemaakt met Christus. Wie heeft wat gedaan? God heeft wat gedaan. Wij niet dus. Dus was het uit genade, want wij hebben het niet gedaan. Hij deed het. En daarom, uit genade zijt gij zalig geworden. En uit die genade heeft God ons opgewekt en gezet in de hemel. Waarom? Wel, daar staat er op dat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende, let op, hè, daar komt de uitdrukking, de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat wil gewoon zeggen dat wij als gelovigen van deze bedeling deze hoge positie aan Gods rechterhand en in de hemel hebben ontvangen, opdat wij het toonbeeld zouden zijn van Gods genade. Kijk, dat is een heel eenvoudige waarheid, dat is deze zin, dat ooit een keer na de jongste dag alle dingen voorbij zijn, en dan zal God zijn alles en in allen staten, dat wil zeggen dat alles, de hele schepping, een hele nieuwe schepping, dat het alles met God verbonden is. En dan is het wat moeilijk om bepaalde eigenschappen van God nog te bespreken of te demonstreren. Als men zegt God is vergevensgezind, dan zal men dan zeggen, ja, kunst, er valt niks te vergeven, er is geen zonde meer. Het is voorbij. Of men zegt, God is een God van liefde. Ja, dat kan, want God is inderdaad verbonden met de gehele schepping. God is alles en allen. Dat kan nog. En dan zeggen we, maar God is een God van genade. Dan zeggen we, ja, kunst is niemand die genade nodig heeft. Meer. Begrijp u? Er is geen zonde meer. Zodat het noodzakelijk is, zo geredeneerd, om de eigenschappen van het wezen van God vast te leggen, is het noodzakelijk dat de resultaten van zijn werk en van zijn hoedanigheden ook inderdaad aanwezig zijn. Dat is ook een beetje, aan de andere kant, misschien wat onbevredigende gedachte voor sommigen. Maar het betekent natuurlijk dat wij daar zijn straks, niet alleen in de nieuwe schepping, maar zelfs in de nieuwe hemel, opdat door onze aanwezigheid daar de uitnemende rijkdom van Gods genade voor altijd, voor eeuwig dus, vast zou staan. Als ooit iemand zou vragen, maar is God eigenlijk wel een genade God? Dan weten wij het antwoord. We zeggen alleen maar ja, en we kunnen dat alleen maar zeggen omdat God een genade God is, anders waren wij er niet. Zo ligt het gewoon. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk, denk u daar maar eens over na, dat ook zo'n uitspraak alleen zin heeft wanneer bekend is wie wij waren. Toch? Ja. Kijk, de Bijbel spreekt niet veel over die toekomende dingen en er worden nog eens vragen over gesteld. Er zijn mensen die hopen dat we elkaar in de hemel in de toekomst niet zullen herkennen. Maar ze zijn bang dat we nou te veel van elkaar weten natuurlijk. Hè? Ja, die hopen dat. Ik formuleer dat nu wat kort. Maar ik kan het wel wat langzamer zeggen. Dan zeg ik, er zijn mensen die komen tot de gedachte dat we in de hemel elkaar niet meer zullen herkennen. Maar aangezien er geen Bijbelse grond voor die gedachte is, moet er een andere grond voor die gedachte gevonden worden. En die grond bevindt zich vermoedelijk in hun eigen privéleven. Zij hebben liever niet dat ze in de hemel herkend worden. Zo zijn er ook mensen die hier op aarde liever niet herkend worden. Hè? Ja, goed, ja, omdat we ze herkennen van het politieblad natuurlijk. Maar goed, hè? Begrijpt u wel? Maar het betekent inderdaad dat als wij het toonbeeld, laat ik dat woord er maar gebruiken, als wij het toonbeeld zijn van Gods genade, dan staat tegelijkertijd vast dat wij inderdaad diep verloren gevallen zondaren waren, die aan hun eigen behoud niks konden bijdragen, die helemaal niks meer konden, en die desalniettemin deze allerhoogste positie hebben gekregen die maar denkbaar was, niet op grond dus van hun eigen verdiensten, want die hadden ze helemaal niet, wij niet dus, hè. Maar dus kan het alleen maar zijn vanwege de uitnemende, let op die drie woorden, de uitnemende rijkdom van zijn genade. Uitnemend, rijke genade. Ja, dat is de overtreffende trap van genade, hè? De uitnemende rijkdom van Gods genade. Dat is het waar het om gaat. En dan moet ik u zeggen dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat wij in ons leven misbruik maken van Gods genade. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Bijbel zegt dat waar de zonde te meerder is, is de genade te overvloediger. En de redenering laat zich heel eenvoudig voortzetten. Dat kan een kind begrijpen, dus ik neem u even aan het handje, dan heb ik u zien. Het betekent dus inderdaad, hoe ergere zondaren wij zijn, hoe meer Gods genade in ons leven groot wordt en hoe meer God in ons leven verheerlijkt wordt. En dat is precies de reden waarom de Heer kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En waarom hij zich het meest gericht heeft op hen die het meest een verlossing nodig hadden. Ter vergroting van zijn genade, uiteraard. Ik zei dus dat het niet de bedoeling was dat wij daar misbruik van maken. Maar het verandert aan de feiten niks. Namelijk dat waar de zonde te meerder is, de genade te overvloediger. En we dienen of laat ik het anders zeggen, wij vragen ons wel eens af, ik tenminste wel, wij vragen ons wel eens af hoe het nou zo gekomen is dat u vraag ik het ook wel eens af, maar dat durf ik nou niet te vertellen, maar hoe het zo gekomen is dat juist ik, dat heil in Christus gevonden heb. Of laten we het dan maar andersom zeggen, hoe juist hij mij gevonden heeft. Waarom? En een van de overwegingen daarbij zou dan toch moeten zijn, vermoedelijk, omdat ik zo'n grote zondaar ben, of niet? Dat is toch een logische gedachte, of niet? Dat is niet de enige, hoor. Ik heb ook wel eens een paar andere naar voren gebracht, maar dat doe ik vanmorgen niet, hè. Maar het is er één die wel degelijk hout snijdt, om het maar eens in het Nederlands te zeggen. Het was de grootste tegenstander van de gemeente, van de christengemeente in die dagen, die juist door de Heer gegrepen werd de weg naar Damascus. Wel, niet omdat hij zo'n goede jongen was, maar integendeel omdat er bij hem alles verkeerd gegaan was wat er maar verkeerd kon gaan. Oh, misschien was het een nette man en naar de wet, naar de rechtvaardigheid van de wet was hij onberispelijk. Deze Paulus, dat mag dan zo zijn, maar u dient wel te beseffen dat zonden in de eerste plaats te maken hebben niet met de dingen die men doet, maar met de dingen die men denkt. En meer speciaal heeft het te maken met de dingen die men gelooft. De grootste zonde is nog altijd die van ongeloof. En dat is wat bij Paulus gevonden werd. Maar hoe dan ook, het was een bestrijder van God. Hij was een godslasteraar, zo noemde hij zichzelf ook. Maar hij werd door de Heer gevonden. En door genade, zegt Paulus, door genade ben ik wat ik ben. En de Heer zei tegen Paulus, mijn genade is genoeg. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, Gods kracht, wordt door zwakheid volbracht. God verwacht niet dat mensen sterk zijn. God verwacht dat gelovigen zwak zijn, omdat zijn kracht door hen zou geopenbaard worden. Het komt volledig overeen, in elk geval met het doel van deze bedeling. Over volgende heb ik het nou even niet. Er verandert niet zoveel aan, hoor. Maar juist en vooral heeft het te maken met het doel van deze bedeling. Waarom gaat er zoveel fout bij gelovigen? Waarom gaat er zoveel fout in onze gemeenschappen ook? Nou, gaat er wat fout dan? Dat is nog maar de vraag. Dat weten we alleen als we eerst weten wat het doel eigenlijk is. En het doel van onze bedeling is nog altijd dat zondaren geroepen worden uit deze zondige wereld en verhoogd worden en een plaats ontvangen aan Gods rechterhand. Dat is de bedoeling. De bedoeling is ook dat diezelfde gelovigen zouden leven uit Gods genade. Dat zijn de volgende versen nog en dan eindigen we. Er staat namelijk in vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, en dan niet uit de werken, opdat niemand roemen, want wij zijn niet ons maaksel, wij zijn zijn maaksel. Wij zijn niet het resultaat van onze eigen inspanningen, of de inspanningen van onze broeders en zusters, maar wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde, in die goede werken zouden wandelen. En het spijt me zeer, maar ik kan er niet anders van maken dan dat deze goede werken precies die werken zijn die God voorbereid heeft volgens vers 7. Nou, dat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat is waaruit wij dienen te leven. We zijn zijn maaksel. Hij maakt uit waartoe onze levens gesteld zijn. Onze levens zijn gesteld tot verheerlijking van hem. Onze levens zijn er niet op dat God onze levens zou veranderen en acceptabel zou maken voor onszelf en de wereld en de buurvrouw. Maar wij zijn er op dat... Nee, dat meen ik serieus hoor. Maar wij zijn hier op dat God zijn kracht en zijn werk in ons zou volbrengen. En dat ziet er wel eens wat anders uit dan de normen die de wereld daarvoor aanlegt. En ik kan er niet overheen gaan zonder even nog te wijzen op vers 8. Waar staat, want uit genade zijt gij zalig geworden. Dat want verbindt dit vers met het voorgaande. Wij zijn namelijk geroepen omdat God zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade over ons. En daarom zijn wij uit genade zalig geworden. Dat komt overeen met zijn doel. Wij moeten uit genade zalig worden, want anders kan God ons niet gebruiken. Als er iets van onszelf bij is, zijn we meteen gedisqualificeerd. De bedoeling is dat er niks anders is dan die genade van God. En daarom staat er, want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat feit alleen dat we uit genade zijn zalig geworden, dat weten we misschien, maar het is meteen de leidraad voor de rest van ons leven als gelovigen. Dat is onze roeping, te leven uit de genade van God. En dat betekent onder omstandigheden, ik wil dat nog wel eens proberen te formuleren, dat betekent onder omstandigheden dat we inderdaad met alle graagte de vergeving van God, de genade van God aanvaarden, ook in onze praktische levenswandel. Moet ik het nog duidelijker zeggen? Dat betekent dat er soms dingen misschien in ons leven zijn die op zich zonder meer door de wet, laat ik het dan zo zeggen, verboden worden. Dingen die zonder meer in strijd zijn met de wil van God en ook tegen God in handelen. Dus zonder meer waar, die dingen zijn er, maar een leven uit genade houdt in dat wij over die dingen heen toch onze Heer in het oog houden en weten dat wij uit genade verlost zijn en uit niks anders. En het leven uit genade wil niet zeggen dat we ons verblijden in de zonde, maar het wil wel zeggen dat we ons verblijden in het feit dat die zonden ons niet kunnen scheiden van de liefde Gods en van het werk van God in ons. Want dat mag wel niet hardop gezegd worden, maar het blijft nog altijd zo dat ook dienstknechten van God zondaren zijn, in het algemeen bedoel ik dat, hè? Nou, ik heb een hele lijst van namen in gedachten. Ik heb er een heleboel gekend en ik ken er nog een heleboel. Hè? En het zijn allemaal zondaren, daar is ook niks bijzonders aan. God gebruikt hen toch. Maar dat is nou net de rijkdom van Gods genade. Dat is de werking van Gods genade. En dat geldt niet alleen voor figuren die ik nou in gedachten heb. Maar dat geldt voor u en mij net zo goed. Dat geldt voor iedereen. Daar leven we uit. Het is best mogelijk dat we op het ene moment een zonde begaan. En vraag je niet af welke, want dat is de verkeerde manier. Hè? En op het andere moment meteen, of zelfs tegelijkertijd, zelfs staan te getuigen van het leven wat God ons in Christus geschonken heeft. Dat is leven uit genade. En dan kunt u zeggen, dat is geen getuigenis voor de wereld. Dan zeg ik, nou, dat is nou net precies wel het getuigenis, want dat is wat wij prediken. De uitnemende rijkdom van Gods genade. Wat over alles, boven alles uitstijgt. Dat is wat hier gezegd wordt. Uit genade zijt gij zalig geworden, niet door werken, maar door het geloof. Het komt ook niet uit u, maar dat wist u natuurlijk al, het is niet uit u, maar het is Gods gave. En wat ik nou zeggen wilde, is dat hier in het Nederlands gedacht kan worden dat het is Gods gave slaat op het geloof, namelijk het geloof is Gods gave. En dat kan in het Nederlands zo gelezen worden, maar in het Grieks niet. Daar is het zelfs onmogelijk. Hier gaat het om twee onzijdige begrippen. Het geloof, het is Gods gave. Maar als ik me niet vergis, gaat het in het Grieks om een vrouwelijk begrip. En dat het is Gods gave kan dan niet op geloof slaan, maar kan alleen maar slaan op de uitdrukking zalig worden. Het is Gods gave. Zalig worden is namelijk Gods gave. Geloof uiteraard niet, want dat is een heel eenvoudige redenering. Als geloof Gods gave is, dan hoeft het ook niet meer gepredikt te worden. Hoe kan God de mens oproepen tot geloof als hij de mens zelf dat geloof zou moeten geven? He? Is toch dom? Ja, natuurlijk. Dat kan helemaal niet. Integendeel, de mens wordt opgeroepen tot geloof. Dat is niet Gods gave, maar rechtvaardigheid is Gods gave. Dat zalig worden is Gods gave. Het is een gave die God geeft. Niet aan de mens als zodanig, maar het is een gave die God geeft aan geloof. En daarmee dus aan de gelovige. Dat staat los van wie hij is. Dat staat los van wie hij leeft. Dat staat los van hoe hij handelt of wandelt. Het heeft alleen te maken met de overleggingen van zijn hart. Want met het hart gelooft men. Dat is de enige weg tot zaligheid die er is. Uiteraard een weg die bepaald wordt door het woord van God. Je moet het zo zien. Er is maar één ding wat leven geeft. Huh? Wat is dat? Ik zei ding. Is maar één ding wat leven geeft. Wat is dat? Ja, dat is Christus, maar dat kun je geen ding noemen dus, hè? Is maar één ding wat leven geeft, dat is het woord van God. Alle dingen zijn geworden door het woord. Dat bedoel ik, dat is hetzelfde. Ja, dat weet ik. Met taalkeur. Maar je schrijft het anders, zei iemand uit Waddinxveen. Dat was Ronald Lammers, dat heb ik nooit vergeten. Ja, je schrijft, het is hetzelfde, maar je schrijft het anders. Zo is het ook. Er is maar één ding wat leven geeft, dat is het woord van God. En dat woord komt tot u en tot mij. En ieder die dat woord tot zich neemt, aanvaardt, zich daarvoor openstelt. Kortom, ieder die dat woord gelooft, ontvangt met dat woord leven. Want in dat woord is het leven en het licht der mensen. Want het woord is Christus in wie ons behoud vast ligt. Dat is leven uit genade. Nou, dat was dus weer eens een gevaarlijk, maar bijzonder eenvoudig onderwerp deze morgen. Ik hoop dat u er nog lang aan terugdenkt. We zullen de Heren voor danken. Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we uit uw woord mogen leren dat u zoveel, zo grote liefde voor ons gehad hebt. En zo rijk bent in barmhartigheid. We danken u, Vader, dat u overvloedig bent geweest met deze genade over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat u ons deze genade geschonken hebt en op grond van deze genade ook vergeving van zonde hebt ontvangen, hebt gegeven. We danken u, Vader, dat wij in die genade mogen staan. Dat we daaruit mogen leven. Dat we uit genade zijn zalig geworden, uit dezezelfde genade zalig zijn. En door dezezelfde genade ook met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien. Wetend dat we veilig zijn in de persoon en het werk van onze Heer en Heiland die niet alleen onze verlosser is, maar ook onze God, onze zaligmaker, onze schepper, onze hoge priester, onze koning. Wij danken u, Vader, dat we ook deze morgen, deze eerste dag der week, weer bij elkaar mochten komen en daar ook weer bij stil mochten staan. De overwinning op de dood en daarmee de overwinning op deze oude schepping, deze oude wereld. Een wereld waarin wij staan, waardoor wij ook besmet worden. Een wereld die misschien als bedreigend op ons afkomt. Maar we danken u dat we daar ver boven uitgetrokken worden door het leven wat u ons in Christus geschonken hebt. We hebben maar één bede, Vader, wilt u ons doen afzien van onze omgeving, de mensen om ons heen. En wilt u onze gedachten richten op het woord wat u ons geschonken hebt. Wilt u onze gedachten richten op onze Heer en Heiland, die zelf deze wereld overwon en gezeten is aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat we ons mogen laten leiden, niet door de filosofie van mensen, ijdele verleiding, maar door uw woord. Dat we ons mogen laten leiden door uw woord tot Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Christus, die ons leven is. Christus, die gezeten is aan uw rechterhand. Die ook ten andere male zal verschijnen en ons tot zich zal roepen. We danken u, Vader, dat we deze toekomst hebben en ook in dit heden mogen leven en veilig mogen zijn in de armen van Hem die ons getrokken heeft uit de macht der zonde en der dood en die ons geplaatst heeft in een hemels en beter vaderland. Wij danken u, Vader, dat we zo ook deze week die voor ons ligt mogen ingaan en mogen weten dat niets ons zal kunnen scheiden van uw grote liefde, lieve Gods, die u in onze harten hebt uitgestort, in Christus Jezus, onze Heer. Amen.